Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Holland Gold. Mijn naam is Luc Kuipers en onze gast van vandaag is Frank Nopers. Frank, welkom.
Ja, hallo. Bedankt voor de uitnodiging weer.
Ja, dankjewel.
Leuk om
Frank
te zijn.
Is founding partner van GL Trendlines, inmiddels vriend van de show. Voor wie ons vorige gesprek heeft gemist of onze andere online opname met Tuur de Meester. En wij proberen met deze online opnames wat dichter op het nieuws te kunnen zitten om zo de meest recente ontwikkelingen zo snel mogelijk aan jullie te kunnen brengen. En ook deze keer waren er weer spannende redenen om Frank terug te halen, want er is onder andere een BRICS-meeting in Zuid-Afrika geweest. En deze week is er ook een nieuwe meeting van centrale bankiers in Jackson Hole, Verenigde Staten. Daar gaan we het over hebben. Vergeet als je deze video leuk vindt niet te liken, abonneer je op ons kanaal en laat eventueel een comment achter. En als laatste hebben we ook een speciale actie. Wil je nou graag met Frank een keer een meet and greet op ons evenement in Ede, 20 oktober, dan kan dat. En als je een kaartje koopt met de actiecode GEOTRENDLINES, dan maak je automatisch kans op. Dus als je dat graag wil, doe dat dan. Voor de rest laten we snel beginnen, Frank. Laten we beginnen met de BRICS-bijeenkomst in Zuid-Afrika. De uiteindelijke statement hebben ze volgens mij vandaag losgelaten. En wat is allemaal verteld?
Ja, deze week was dus die top. Van dinsdag tot en met donderdag kwamen landen bijeen in Zuid-Afrika. Dus de BRICS-landen, maar ook heel veel andere landen die geïnteresseerd zijn. En wat ze eigenlijk hebben gedaan is bespreken van wat de ontwikkelingen zijn en waar ze naartoe willen met elkaar. En vandaag om 5 uur, of donderdag om 5 uur is dan die slotverklaring. Maar hij is al gepubliceerd. Dus ik heb de hoofdlijnen al eruit gehaald uit het rapport. En we gaan gewoon even kijken wat er precies besloten is. Om te beginnen, het grootste nieuws eigenlijk, dat werd donderdag al bekend. Dus de uitbreiding. Dus het was lange tijd onduidelijk of de landen bij zouden komen. Maar er waren heel veel aanvragen voor deelname. Er was heel veel interesse van meer dan 40 landen volgens sommige berichten. En uiteindelijk werd bekend dat er 6 landen bij komen. Dat zijn Saoedi-Arabië, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten, Argentinië, Egypte en Ethiopië. Dus het is het lijkt op het eerste oog een heel breed uitgewaaierd lijstje van landen. Gewoon totaal verschillende landen. Wel 3 belangrijke olie- en gasproducenten. Dus dat is wel echt een zwaartepunt wat hierin zit. Maar als je ook kijkt naar de omvang van de BRICS-landen met die 6 landen erbij. Dan zie je dus eigenlijk dat de BRICS, zoals het linkerkaartje laat zien, dat het eigenlijk al naar koopkracht gemeten al bijna groter is dan de G7. Dus de BRICS, die 5 landen zelf. En er komen dus nog 6 landen bij. En dan krijg je dus wat je in het rechtste staatje ziet. Het is dus 37% van de wereldwijde BBP. Bijna de helft van de wereldbevolking. 44% van de oliereserves. En 36% van het landoppervlak. Dus dat is echt al best wel een serieuze groep. Met die 6 landen erbij. En die kunnen vanaf volgend jaar kunnen die deelnemen. Als ze akkoord geven. Maar dat lijkt een formaliteit. En de impact ervan die zie je als je op de kaart kijkt. Dus dit zijn de BRICS-landen in het rood. En in het geel, in het oranje, zie je de kleuren van de landen die erbij komen. Ja, dus Argentinië komt erbij en Egypte, Saoedi-Arabië, Iran, de Arabische Emiraten, Ethiopië. En als je goed kijkt, dan zie je dat heel veel van die landen, die liggen rondom belangrijke doorvoerroutes, handelsroutes. Bijvoorbeeld bij dat zie ik op het volgende kaartje.
Even kijken. Suezkanaal.
Volgende kaartje erbij. Ja, exact. Want hier heb je dus die landen. En dan zie je dus het Suezkanaal ligt daar. En heel veel schepen met olie en ook goederen uit China, die gaan via het Suezkanaal van en naar Europa en naar China. En die moeten ook door allerlei knooppunten heen, of door allerlei bottlenecks eigenlijk. En dat is onder andere Bab el Mandeb. Dat is bij Djibouti en Ethiopië. Ja, dus dat kan verklaren waarom Ethiopië erbij komt. Want dat ligt heel dicht bij die doorgang. En hetzelfde geldt voor Iran en de Arabische Emiraten, die bij de straat van Hormuz aan beide kanten van het water zitten. En als je dan de volgende kaart erbij pakt, dan zie je hetzelfde gebied, maar dan met de schepen. Dan zie je ook die routes. En dat zijn dus hele belangrijke routes. En het lijkt erop dat de BRICS-landen meer controle willen over de belangrijke zeevaartroutes. Waar eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog de Amerikanen vooral dominant zijn. De Amerikanen hebben een hele grote vloot, dus die kunnen overal die routes controleren. Maar nu zie je wel een verschuiving dat de BRICS-landen ook meer ja, meer invloed uitbreiden in die gebieden, in de landen die eigenlijk cruciaal zijn voor die handelsroutes. In dit kaartje zie je in het rood zie je dan de olieschepen en groen, dat zijn gewoon containervrachtschepen.
Ja,
en ook Argentinië heb ik nog niet genoemd, staat niet op het kaartje, maar dat is dus ook een belangrijke route.
Ja, wat klopt het nou ook? Ik had gelezen dat eigenlijk ook van de originele BRICS-landen dus ook graag landen vanuit hun eigen werelddeel erbij wilden hebben. Dus dat bijvoorbeeld Brazilië graag wilde dat Argentinië erbij kwam, zodat het een beetje verdeeld werd. Dus dat het niet te veel Midden-Oosten of alleen maar rondom China is.
Ja, er waren wat geruchten. Ik zag het op de Russische persbureau, zag ik het staan op de site. Dat ook de geografische weging meespeelde in het besluit welke landen meededen. Dat ze meer geografische weging willen hebben. Dus dat kun je op verschillende manieren uitleggen. Dat kun je zien als geografische weging per continent. Maar je kunt dus ook zien de geografische weging op strategisch belangrijke punten. En dat laatste is sowieso het geval als je dit lijstje ziet. Plus wat niet te vergeten is dat heel veel olielanden dus erbij komen. En dat is ook heel veel oliehandel. Ook in de BRICS-invloedssfeer komt met dit besluit. Dus dat is echt een belangrijke beweging.
Oké.
Even kijken hoor. Ja, dus die zeeroutes hebben we gehad. En dan hebben we ook de BRICS. Wat is er nog verder besloten? Maar er waren heel veel dingen. Ik heb het document ook doorgenomen van die verklaring. En eigenlijk wat de BRICS nastreven, dat is politiek en veiligheid. Dus samenwerking op politiek gebied, ook op economisch en financieel gebied en ook op cultureel gebied. En allemaal vanuit het idee dat er een meer gelijkwaardige wereldorde moet komen. En dat zie je ook al op social media en in de verschillende berichtgeving, dat eigenlijk heel veel van die landen en ook heel veel van die regeringsleiders allemaal een beetje klaar zijn met met de hegemonie van Amerika. En ook de manier waarop de westerse wereld dingen aanpakt. En dat die landen streven naar een nieuw soort samenwerking. Op basis van gelijkheidsbeginselen, of gelijkwaardigheid beter gezegd. Dus dat is wel een interessante ontwikkeling. En, een aantal punten hebben ze dus besproken. Ik zal even kort doorheen lopen, want het zijn er best veel. Ja, op geopolitiek gebied is er besloten dat Libië, Jemen en Syrië dat die soeverein zijn. En dus gewoon hun gang moeten kunnen gaan in die zin. Ja, dat zijn echt landen waar ook de Amerikanen wel heel veel hebben zitten stoken en ook heel veel hebben gedaan. Dus dat is een heel belangrijk kenmerk. Ja, het voorkomen van geopolitieke fragmentatie. Dat landen wel blijven samenwerken, met elkaar blijven praten. En daarover zei ik Xi Jinping ook van, we moeten echt voorkomen dat we richting een nieuwe koude oorlog gaan. Want dat is nu wat dreigt te gebeuren. In Oekraïne, maar ook met de toenemende spanningen tussen Amerika en China bijvoorbeeld. Dus daarin is echt een intentie uitgesproken om die fragmentatie te voorkomen. En ook onderdeel daarvan is dat eigenlijk Afrika eigenlijk meer zelf de problemen moet oplossen in hun eigen land. En dat ze daar dus minder inmenging tolereren van andere mogendheden. Want van oudsher hebben Europa en Amerika heel veel belangen bij Afrika, vooral Europa. Maar je zag in Niger al dat er heel veel meer spanningen zijn. En dat ook Afrikaanse landen zich wel losmaken van het koloniale beleid zoals ze dat zelf soms zien.
Ja,
en dat ze dus niet willen samenwerken met China en Rusland.
Er zat ook die ECOWAS-organisatie van verschillende landen die om Niger heen ligt. Ook eventueel ook een mogelijke invasie aan het voorbereiden waren.
Ja, klopt. Er waren wat spanningen rond het gebied. De ECOWAS die willen eigenlijk weer dat de Franse leider of de pro-Franse leider weer terugkomt. En aan de andere kant zijn er groepen die dat liever niet willen. En die werden ook gesteund door bepaalde Wagner-groepen. Die ook vinden dat Niger minder Afrikaanse invloeden moet krijgen van bovenaf. Dus daarin zijn we al, nog steeds loopt het conflict nog hard door eigenlijk. Maar je ziet erin ook wel dat de BRICS eigenlijk kiezen voor de kant van een meer zelfstandig Afrika. Met minder Europese beïnvloeding. Dus dat is ook wel een belangrijke factor voor de komende jaren. En als laatste geopolitiek punt is dat Iran en Syrië uit isolatie gehaald moeten worden. En dat betekent dat die landen dus meer moeten kunnen samenwerken. En ook betrekkingen kunnen hebben met buurlanden en met andere landen. Zonder dat ze last hebben van sancties, want dat is nu eigenlijk heel veel het geval. Iran die kon heel lang olie niet exporteren vanwege Amerikaanse sancties. En Syrië is ook eigenlijk een geïsoleerd land omdat Assad er nog steeds zit. Maar ja, Syrië is al bezig om zich weer te laten zien bij de andere Arabische landen. En dus vaak heeft ook banden met Rusland. Dus de BRICS kiezen ook eigenlijk de kant van die landen. Dus dat is ook opvallend. En dan pakken we de governance erbij. Dat is ook meer diplomatieke dingen. Dat is ook wel opvallend, want er werd vaak gezegd van de BRICS en de... Ja, die gaan eigenlijk een blok vormen tegen Amerika of tegen het westerse blok. Maar als je de verklaring leest, dan zwakken ze dat zelf een beetje af. Dan zeggen ze zelf van ja, de Verenigde Naties blijven centraal en ook de G20. Maar we willen wel meer inbreng van van het globale zuiden. Van de landen op het zuidelijk halfrond. Dus in die zin is het minder een tegenhanger van de G7 dan vaak wordt gezegd. Dat kan natuurlijk wel worden als het meer handen en voeten krijgt. Maar voor nu is het nog wel dat ze zich conformeren aan de huidige verhoudingen. Ook opvallend is dat ze wel de SDG-doelen steunen. Ja, daar zal niet iedereen enthousiast van worden, maar het gaat meer om waterbeheer, biodiversiteit, ontbossing. En de klimaatdoelen is ook interessant. Die willen ze op zich wel nastreven, maar dan moeten de westerse landen het gaan betalen. Ja. Dat is ook wel een opvallend ding. Dan zeggen ze ook van ja, eigenlijk hebben we daar veel minder deel aan, die hele opwarming van de aarde. Ja, er is ook een hele discussie apart tussen of er nog wel of geen klimaatverandering is. In elk geval zie je dat die landen vooral het initiatief bij de westerse landen leggen. En zelf niet heel veel willen doen.
Ja, en je kan natuurlijk het argument maken dat de westerse landen eigenlijk al heel lang CO2 uitstoten. En dat heel veel opkomende landen dat pas sinds een recent aantal jaren doen. En dan kan het inderdaad wel hypocriet zijn. Dan vervolgens die landen die net opkomen zijn al direct de vraag om daarmee te stoppen. Terwijl wij dat ook... 100 jaar lang hebben gedaan. Mm-hmm. Ja.
Ja, precies. Dus dat is wel echt een... hebben ze een goed argument. Dus ze kunnen ze in elk geval kunnen ze achteroverleunen en wachten tot westerse landen met geld komen. Ja, dat betreft is dat wel een interessante invalshoek. En is ook opgeschreven in het document. Dan het economische verhaal. Dat is eigenlijk nog wel belangrijker. Dus dat is het streven naar minder handelsbeperkingen. Het afwijzen van sancties. Samenwerking in landbouw. Voor de voedselveiligheid. En ook meer handelssamenwerking tussen de BRICS en Afrika. En investeringen in de energie. En dat is dus ook olie en gas. Expliciet wordt het genoemd. Naast waterstof en kernenergie. En hernieuwbare energie. Dus economisch gaat er ook al een en ander gebeuren tussen die landen. En dan financieel interessant. Vorige keer hebben we het gehad over de BRICS-munt. Of die wel of niet komt. Want eigenlijk er waren heel veel geruchten dat de BRICS-landen met een goudgedekte of grondstofgedekte munt zouden komen. Ja, eigenlijk is dat gewoon, zoals ik vorig jaar al liet zien in mijn vorige interview, is dat gewoon best wel een lange weg om tot een muntunie te komen. En om die weg te kunnen bewandelen ben je wel een aantal jaar verder. Dus dat zou nog kunnen gaan gebeuren, maar op korte termijn niet. Wat er wel gaat gebeuren, dat staat ook in het document, is het promoten van handel in eigen munten. Ontwikkelen van betaalsystemen en platformen, het koppelen van betaalsystemen. Banken die beter moeten samenwerken. Dus voor internationale betalingen dat het gewoon sneller gaat en soepeler. En er is een nieuw development bank. Dat is eigenlijk de tegenhanger van het IMF en de Wereldbank. En die bank is ook opgericht door die BRICS-landen om financiering, om steun te kunnen geven aan landen in moeilijkheden. En die moeten eigenlijk een grotere rol gaan krijgen. Dus alle nieuwe deelnemers moeten ook geld daarin leggen. Dat die bank ook meer slagkracht heeft om financiering te kunnen doen. En als laatste punt, dat is een wat technische verhaal. Dat is de Contingent Reserve Arrangement. En dat houdt eigenlijk in dat landen met betalingsproblemen, dat die ook uit een potje kunnen tappen van de BRICS-landen zelf. Dus dat betekent kort gezegd gewoon dat ze minder afhankelijk worden van een IMF en een Wereldbank. Ja. Dus dat ze zelf instituut gaan optuigen om dit zelf te kunnen regelen.
En dat ze het ook zelf gaan financieren. Van de westerse varianten.
Exact, ja. Dus dat is ook wel een belangrijke ontwikkeling.
Zouden ze die dan ook in renminbi uitgeven, denk je?
Dat kan in verschillende valuta. Er waren al berichten deze week dat de New Development Bank ook geld gaat uitlenen in de munt van Zuid-Afrika. En ook de munt van andere valuta of andere landen van de BRICS kunnen ook daarin zitten. Dus dat ze daar een mandje van valuta hanteren bij gebrek aan een gezamenlijke munt. En zo gelijk een bruggetje naar het volgende punt. Die BRICS-munt, daar hebben we het ook vorige keer over gehad. Ja, de vraag is van gaat die BRICS-munt er nog komen of niet? Nou, dat hangt af van een aantal factoren. Ik heb ze hier neergezet. Maar dit is eigenlijk gewoon het rijtje van wat ook de Europese landen hebben meegemaakt. Met de invoering van de euro. Dus het openstellen van kapitaalverkeer. monetaire samenwerking, economische convergentie en uiteindelijk een wisselkoersmechanisme om tot één stabiele munt te kunnen komen. En wat je daarin ziet is dat de landen echt heel verschillend zijn. Als je kijkt naar de inflatie, ja, dan zie je, die is in India is die bijna 8% momenteel. En in China is het deflatie. En als je naar de rente kijkt, dan ligt die ook in Brazilië en Rusland veel hoger dan in China bijvoorbeeld. Dus dit soort dingen moeten allemaal bij elkaar komen, of meer bij elkaar komen, voordat je echt kunt zeggen van we gaan een gezamenlijke munt lanceren. Dus dat is nog wel echt iets van de lange adem, denk ik. Van de komende, ja, misschien over 10 jaar, dat ze daar dichterbij zijn, of over 5 jaar. Maar als ze dat willen, dan is er nog een hele weg te gaan.
Ja, nou, maar dat is hetgene wat ik mij net ook afvroeg. Kijk, in Europa, hier hebben wij ook een gezamenlijke munt, de euro natuurlijk. En daar hebben we ook al genoeg problemen, ondanks dat wij geografisch een heel stuk dichter bij elkaar liggen. Redelijk dezelfde economie, ook al hebben wij natuurlijk ook hele grote verschillen. Een behoorlijke economie, zoals bijvoorbeeld die van Nederland, is veel efficiënter dan die in het zuiden van bijvoorbeeld Italië. En wij hebben al die enorme problemen. Mm-hmm. Dus ja, dat moet dan voor BRICS denk ik echt een enorme uitdaging gaan worden.
Ja, absoluut, absoluut. Dus ik denk dat daarin ook heel veel dingen beter moeten. En een van de punten uit het rapport was ook dat ze betere cijfers willen verzamelen over economische cijfers. Dat ze ook beter kunnen vergelijken onderling tussen landen hoe het gaat. En dat ze dus ook met verschillende nieuwe fondsen en nieuwe financiering ook landen willen helpen die wat achter zijn gebleven. Dus in die zin willen ze wel echt meer gaan samenwerken. En dan kan een muntunie kan een volgende stap zijn. Maar er zijn meerdere wegen die je kunt bewandelen. Je kunt kijken naar bijvoorbeeld een nieuw soort SDR, maar dan van de BRICS-landen. En dat ze gewoon een handelsvaluta doen die ze dan gebruiken voor transacties. Maar dat ze het niet gebruiken voor de normale boodschappen, zeg maar. Dat de landen, dat mensen dat zelf niet te zien krijgen, die munt. Maar dat het gewoon een rekeneenheid wordt tussen landen. Dat kan natuurlijk ook. En die zou je dan kunnen dekken door bijvoorbeeld door de goudvoorraden. En dat is ook wel interessant, want hoe belangrijk is dan het goud in dit verhaal? Komt er een goudgedekte munt? Nou, wat je daarvan kunt zeggen is dat landen in elk geval heel veel goud zijn gaan kopen. Of je kijkt naar Brazilië, Rusland, India, China. Ja, sinds 2009, dat zijn die oranje balkjes, zijn die goudvoorraden echt gigantisch gestegen. En vooral Rusland en China hebben heel veel goud gekocht, omdat die landen best wel weinig hadden in verhouding tot hun economie. En als je ziet, dus Zuid-Afrika is een beetje een outlier. Die hebben helemaal geen goud gekocht. Dan kun je je afvragen van waarom niet. Maar eigenlijk is het antwoord heel simpel. Dat land heeft elk jaar 100 ton aan goudmijnproductie. Dus mocht er goud belangrijk gaan worden, dan kan het land gewoon zeggen van we willen de goudproductie aan onze eigen mijnen opkopen. En dan kunnen elk jaar 100 ton aan de voorraad toevoegen. Dus dat blokje wat nu 100 ton is, dat kunnen ze dan binnen een jaar verdubbelen. Dus in die zin ben ik ook wat kritisch over goudmijnen. Ik denk dat goudmijnen ook wel onderhevig zijn aan dit soort geopolitieke en economische besluiten. Dat als een land zegt, we gaan nu goud gebruiken als reserve. Ja, dat dan dat goud naar de overheid moet en dan worden ze daarvoor betaald. Maar dan is het wel dat de overheid daar aanspraak op gaat maken. Dus in die zin is het wel te verklaren dat Zuid-Afrika geen goud gekocht heeft en die andere landen wel. Even kijken hoor. Ja. Dus tot zover het BRICS-verhaal. Ik weet niet of je nog vragen hebt over deze stukken.
Nee, ja, mijn enige vraag was eigenlijk, zie je stappen die de BRICS onderneemt, zie je daar eigenlijk ook al resultaten in het gebied van dollarisatie, dat er dus minder gehandeld wordt in de dollar? Of behoudt die toch eigenlijk nu nog steeds wel zijn dominantie en is dat meer iets wat in de toekomst kan gaan veranderen, denk je?
Nou, het is een geleidelijk proces. Dat zie je ook in de cijfers dat het aandeel van de dollar als reserve, ja, die is nu onder de 60% gedaald. En die daalt al een tijdje. Maar dat is een hele geleidelijke daling. Dus dat proces gaat heel langzaam door. Met 1% of 2% per jaar. En laatst was ook het nieuws dat Saoedi-Arabië dollarreserves afbouwt. China bouwt dollarreserves af. Ook weer om andere redenen, want China moet haar eigen munt ondersteunen, hun eigen economie. Maar je kunt wel zeggen dat de dollar eigenlijk aan invloed verliest door dit soort initiatieven. Als landen met eigen munt gaan handelen, ja, dan kun je beter die eigen munt in je reserves hebben dan die dollar. Dus ik denk dat daarin wel een heel geleidelijke trend zichtbaar is. En wat een versnelling kan teweegbrengen is als de BRICS-landen besluiten van we gaan nu olie en gas in andere munt afrekenen. Dus in die zin is het de toetreding van 6 landen, waarvan 3 olieproducenten en gasproducenten. Ja, dat is een heel belangrijk gegeven. Op lange termijn kan het wel betekenen dat het dichterbij komt. Want China heeft al gesuggereerd dat de olie in Yuan moet afgerekend moet worden. Met Saoedi-Arabië. Daar was ik eind vorig jaar met een top. Dat China eigenlijk een rol speelde daarin. In de Arabische top. En dat ook de handel in Yuan te sprake kwam. Dus ja, als dat gaat gebeuren. Dat Saoedi-Arabië besluit, we gaan nu olie in Yuan afrekenen of in goud. Ja, dan gaan landen heel gauw die reserve aanhouden in plaats van dollars. Dus dat kan heel snel gaan, maar de historie wijst uit dat het ook vaak wel, dat er een soort van legacy in zit. Dat ook het Britse pond is heel lang nog relevant gebleven. En tot op de dag van vandaag is het Britse pond nog onderdeel in de reserves van heel veel landen. Terwijl eigenlijk hun economie van het Verenigd Koninkrijk niet meer zo groot is. Dus ja. Die dollar blijft wel bestaan en blijft ook wel een rol spelen, maar er kunnen wel echt verschuivingen gaan plaatsvinden de komende 10 jaar.
Oké, interessant. En dan gaan we dat zeker blijven volgen. Volgende punt inderdaad waar ik naar door wilde is Jackson Hole. Voor de mensen die dat niet weten, elk jaar wordt er eigenlijk door alle grote centrale banken in de wereld, die komen met z'n allen in Jackson Hole in de Verenigde Staten bij elkaar samen. En hebben een conferentie of gesprek. En een van de belangrijke dingen daarvan is dat ze aan het einde een speech geven. Powell die gaat morgen een speech geven. Het is vandaag zondag, dus voor de mensen die het vrijdag zien. Die dag zelf en Lagarde ook. Wat verwacht je ervan eigenlijk dat uit gaat komen?
Nou, in elk geval, ik heb hier een grafiek erbij gezet. Dat zijn de renteverhogingen. Iedereen weet ook wel dat de rente echt fors gestegen is. De Amerikaanse rente die is al 5,5%. In Europa zit dus op 3,75. Volgens mij zelfs 4,25 inmiddels. Dus een ouder kaartje. Maar in elk geval, er zijn heel veel renteverhogingen. Mensen voelen het al een beetje bij de huizenmarkt. En dat ze denken, je wordt wel echt duur om een huis te kopen. De hypotheekrente stijgen mee. De economie vertraagt al, de kredietverlening loopt terug. Ja, dus in heel veel signalen zie je al dat de economie afkoelt. En de vraag is ook van hoeveel gaan centrale banken nog verder doen met hun woorden en met hun beleidsrente. Om die markt af te knellen. En je ziet wel dat het doel is om de inflatie te verlagen. Daar is het allemaal voor. Daarvoor verhogen ze die rente. Maar ja, Lagarde heeft ook al gezegd van die inflatie is veroorzaakt door de logistieke problemen. Door olie en gas wat heel duur werd. Ja, dat ligt buiten het bereik van het monetaire beleid. Dat is echt geopolitieke aangelegenheden. Die wel het monetaire beleid nu eigenlijk in de wielen rijden. Dus dan kun je zeggen als centrale bank van die inflatie zal weer gaan dalen in de hoop dat de olieprijs daalt. Ja, dat is valse hoop gebleken, want de olieprijs is nu aan het oplopen weer, al de laatste maanden. Dus de vraag is van wat gaan centrale banken nu doen? Want de Fed die overweegt al het inflatiedoel misschien naar 3% te verhogen. Dat zou ze een mooie uitgang geven, dat ze dan kunnen zeggen van nu stoppen met rente verhogen, want we hebben de doelstelling aangepast. Ja, de ECB heeft in 2021 al een keer de inflatiedoelstelling aangepast. Door te zeggen, we gaan nu streven naar ongeveer gemiddeld 2% in plaats van maximaal 2%. Dus ze kunnen ofwel gaan tweaken in hun doelstellingen, dat ze de doelpalen gaan verzetten. Of ze gaan hawkish beleid voeren en dan toch zeggen dat we de rente moeten verhogen. Maar er zit niet heel veel rek meer in. Ik denk als ze nog 2 keer een kwart verhogen, 1/4%. Ja, dan zit je wel echt aan de max van wat de economie kan hebben. Want je ziet het ook in de economische cijfers dat het gewoon echt slechter gaat. De kredietverlening daalt in Europa, in Amerika, ook in China. Ja, als dat een tijdje doorgaat, dan werkt dat helemaal door in de rest van de economie. Dat de woningbouw stilvalt en dat heel veel consumentenbestedingen stilvallen. Ja, dat is gewoon vraag om een nieuwe recessie eigenlijk. Dus het is moeilijk. Het is een beetje koffiedik kijken wat ze gaan doen. Maar het is wel duidelijk dat er niet heel veel ruimte is om de rente nog te verhogen. En ja, dit is ook wel een mooi grafiek. Want hierin zie je eigenlijk al dat de rente is al zodanig gestegen. Je ziet hier de rente op staatsleningen van opkomende economieën. Die zie je in het zwart. En ontwikkelde landen, westerse landen, in het bruin. Ja, jarenlang konden westerse landen heel goedkoop lenen. Dat hebben ze ook volop gedaan. Maar dat verschil is bijna weg. Dus nu is het ook heel weinig speelruimte voor westerse landen ook om nu nog te stimuleren. Het is nu veel duurder geworden. Want de markt eigenlijk veel meer risico inprijst bij westerse landen. Dus ik denk dat dit veel bepalender gaat zijn dan wat Jackson Hole gaat doen. Ik denk dat de markt gewoon zegt tegen westerse landen van maak je begroting op orde. Zorg dat je die schulden onder controle krijgt, want anders gaat het gewoon echt niet goed. En dan moet Nederland gewoon even duurlijnen als een ontwikkelingsland. Dus dat, dat is wel een dom scenario wat je wilt voorkomen. En die ja. rente is nu al flink gestegen. In Amerika is het al 5,5% nu voor kortlopende leningen.
Ja, maar wat ik zelf gek vind is, je had het er net over, dat wij nog steeds bezig zijn met verkrappen. Omdat we natuurlijk nog steeds last hebben van toch hoge inflatie. Maar tegelijkertijd zijn er ook al centrale banken. Volgens mij de centrale bank van Brazilië. Die is alweer begonnen met het verlagen van rentes. Dus is dat dan misschien een teken dat het einde van de renteverhogingscyclus hier is. En dat wij misschien binnen een half jaar ook renteverlaging kunnen gaan verwachten.
Ja, dat zou best kunnen. Ik denk als je de vorige cyclus pakt van 2007-2008. Toen was de rente, die werd toen verhoogd tot en met 2006 ongeveer, dacht ik. En dat bleef dan een jaartje op dat niveau, of anderhalf jaar. Ja, en toen klapte de hele huizenmarkt in elkaar in Amerika. En toen begon ook banken om te vallen. En toen moesten ze ook, als die er weer gaan, moest de rente worden verlaagd. Ook omdat iedereen de staatsleningen vluchtte en de rente daardoor ook al omlaag ging. Dus in die zin volgt de Fed ook gewoon de markt daarin. En als je kijkt naar wat de mensen bij de Fed zelf denken en wat de markt denkt, dan zie je wel dat dit is dan de marktverwachting. Dus van 2023 tot en met 2026, dan zie je wel dat de markt verwacht dat de rente weer wat gaat dalen de komende jaren. En dit komt ook overeen met het beeld van de Fed, dat is de dotplot. En dat is wat de mensen bij de Amerikaanse Centrale Bank denken dat de rente gaat doen. En elk stipje is eigenlijk één van die bestuursleden. En onderaan zie je dus per jaar zie je dan de verwachting. Dan zie je ook al dat in elk geval de centrale banken en de markt verwachten wel dat de rente alweer gaat dalen de komende drie jaar. Dus dat is wel interessant, want er zijn verschillende meningen over of de rente gaat dalen of niet. Maar dit is wat de markt verwacht en wat de Fed verwacht. Dus ja, dus in die zin is een renteverlaging wel mogelijk later dit jaar of volgend jaar.
Ja, inderdaad. Het laatste puntje, dat is inderdaad, daar wilde ik inderdaad ook nog net een vraag over stellen. Ik zag afgelopen week Twitter heel veel PMI's binnenkomen. Dat staat dan voor de Purchasing Managers Index, oftewel de Inkoop Managers Index. En ja, ik zag dat toch wel zwaar een negatieve cijfer eigenlijk binnenkomen. Wat mij deed denken dat die aankomende recessie, waar we het ook vorig jaar over hadden, dat die misschien wel een heel stuk dichterbij is. Maar is dat?
Ja, dat is zeker zo. Er zijn heel veel grafieken, heel veel data over de industrie. En vooral in Europa gaat het echt slecht. Ja, dat komt natuurlijk voor een deel doordat Europa minder concurrerend is geworden door die hoge energieprijzen. En dat we ook gewoon worden ingehaald. Als Europa hebben we gewoon minder gedaan aan het beschermen van onze industrie. Als je naar Amerika kijkt, die hebben allemaal wetgeving ingevoerd om hun eigen industrie te beschermen. De Chinezen hebben dat ook gedaan. En die hebben dus hun elektrische auto's, dat ze daar steun aan verlenen. Dus eigenlijk is het weer een spelletje van protectionisme, wat je ook in de jaren 30 zag. Dat landen hun eigen industrie gaan beschermen onder het mom van inflatiereductie of onder het mom van klimaat of transitie, weet ik veel wat, dat ze hun eigen industrie beschermen. En daarin wordt eigenlijk Europa gepasseerd door een Amerika en door een China die dat veel meer doen. Plus dat Europa met sancties zichzelf in de voet heeft geschoten, doordat ze goedkope energie uit Rusland zijn kwijtgeraakt. En dat Rusland nu niet meer spullen uit Europa koopt, maar uit China koopt en andere landen. Dus dat is allemaal niet zo heel handig eigenlijk van Europese landen. Tenminste, economisch gezien niet handig. En dan zie je gewoon de kredietverlening daalt. En dus die industrie, de verwachting van inkoopmanagers, die wordt slechter en somberder. En dan zie je ook terug in de cijfers, bijvoorbeeld Maersk, dat is een containervervoerder. Dat was een bericht van begin deze maand. Ja, die meten dus hoeveel vrachtvervoerder is op zee. De meeste vracht gaat via zee. Ja, als je daar een daling ziet, dan kun je wel nagaan dat er minder spulletjes over de toonbank gaan in de winkels. Dat is gewoon een één-op-één verband. En dat zie ik terug in de cijfers. Dus de CBS die meldt een recessie en krimp. ING heeft ook een onderzoek gedaan. Die ziet ook gewoon al een terugval in de consumentenbestedingen. Vooral ten aanzien van kleding, meubels, elektronica. Al dat soort dingen, daar moeten mensen echt op bezuinigen. Omdat ze gewoon meer geld kwijt zijn aan levensmiddelen en aan huur en aan vaste lasten. Dus het zijn allemaal signalen dat het economisch niet heel veel beter wordt. Eerder slechter.
Ja, want maar denk je dat een eventueel, stel dat die recessie ooit komt, denk je dat dat wel uiteindelijk die inflatie ver genoeg omlaag kan drukken? Dat centrale banken weer een beetje kunnen ontspannen? Of gaan we misschien echt op het punt komen dat we hoge inflatie hebben en een recessie.
Ja, dat kan beide kanten op. Die inflatie die wordt door verschillende dingen beïnvloed. Een deel van die factoren, dat is gewoon vraaguitval. Als mensen minder spullen kopen, dan moeten winkels meer korting gaan geven, prijzen verlagen. Ja, dat is eigenlijk al een hele vervelende vorm van deflatie, maar voor centrale banken wel de makkelijkste manier om hun effect te bereiken, hun doel van het afkoelen van de economie. Maar ja, aan de andere kant heb je natuurlijk wel weer andere factoren met energie. Bijvoorbeeld de OPEC, dat zijn de olieproducerende landen. Die hebben een akkoordje bereikt om de olieprijs hoog te houden. En dan zie je dat Rusland en Saudi-Arabië samen de oliekraan steeds verder dichtdraaien naarmate de vraag terugloopt. Om die prijs maar hoog te houden. Dus dat is ook een manier om de brandstof duur te houden. Ja, in Nederland betaal je gewoon al 2 euro voor een liter benzine. En dat gaat volgend jaar nog naar 2,20 euro toe. Ja, dat is wel echt een forse verhoging van de inflatie natuurlijk. De centrale banken zitten daar een beetje mee te worstelen. Want ze kunnen niet heel veel aan die geopolitieke factoren doen. Ze kunnen wel de rente omhoog schroeven, waardoor de economische vraag afneemt. Maar ja, dat soort factoren zoals energie, dat ligt buiten hun controle. Dus in die zin kunnen we in het slechtste geval in een recessie komen met hoge energieprijzen en hoge inflatie. Dus dat is wel het meest sombere scenario, maar niet uit te sluiten.
Oké. Okay. Heb jij nog een laatste slide voor?
Even kijken. Ja, ik denk dat we het onderwerp hebben besproken. Zijn er nog meer dingen die je nog, of vragen die je nog hebt?
Nee, wat mij betreft was het wel. Ik denk dat we even een mooie update hebben gehad van de belangrijkste dingen.
Ja, nog even kort over GeoTrendlines. Dus ik werk samen met Sander Boon, Erik Mekking en Johan Lindhout. We hebben een platform waarin we dus schrijven over geopolitiek en finance. En ook hoe die twee elkaar beïnvloeden. Dat is eigenlijk een vrij unieke propositie, want heel veel denktanks die richten zich op het een of op het ander. En wij brengen die kennis samen. En dat doen we in analyses, marktcommentaren. En we geven ook consulting sessies en ook strategiegesprekken. En we hebben ook een modelportefeuille waarin mensen dus onze beleggingsvisie kunnen volgen. En op onze site geotrendlines.com kunnen mensen dus abonneren. We hebben verschillende abonnementen en die zie je hier op het scherm staan. Dus dat is wat we doen.
Ja, nou, bedankt. Goed, voor de mensen die nu nog kijken en die denken, ja, ik wil een keer zo'n gesprek met Frank. Je kan dus eentje winnen als je een kaartje koopt van ons G3-event. Doe dat dan met de actiecode GeoTrendlines en dan maak je daar automatisch kans op. Voor de rest, als je deze video leuk vond, geef hem even een like, laat een comment achter. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan. Voor de rest nog één ding. Frank, heel erg bedankt. En misschien weer tot de volgende keer of een paar weken.
Ja, insgelijks. Tot de volgende keer.